Vanmorgen waren wij in laatste instantie in Romeinen hoofdstuk 5. Dat gedeelte dat begint met wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Kortom, dat is allemaal geregeld. Het gaat om wedergeboren, gerechtvaardigde mensen. Maar daarna introduceert de apostel de volgende gedachte en zegt: als dan de Christus reeds voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, vijanden, krachtelozen, goddelozen waren en zo verder, wat denk je dat hij dan nu voor ons doet, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed? En het antwoord is: wij zullen behouden worden van de toorn. Daar waren wij, dat is vers 9, waarbij je natuurlijk zich bewust moet zijn dat de wereld bestaat in onze dagen, van mijn part leeft, maar bestaat in onze dagen onder die toorn van God, waarbij God officieel het licht in de wereld heeft uitgedaan. Ik vind het persoonlijk vermakelijk. Vroeger vond ik het heel boeiend, tegenwoordig vind ik het eigenlijk alleen nog maar vermakelijk. Het idee namelijk dat onder de mensen toch leeft van, er moet vroeger iets geweest zijn, de mensen moeten iets meer geweten hebben dan wij nu denken dat zij wisten. Hebben jullie nog? Hoe deden ze dat vroeger? Over wat voor kennis beschikten zij? Wat wisten die mensen eigenlijk? Want wij vinden allerlei zaken, gewoonlijk in de grond, of maar waar dan ook, hè, vinden we allerlei zaken die wij niet verklaren kunnen, omdat wij denken dat alle mensen die voor ons geleefd hebben ook veel dommer waren dan wij. Hebben u dat nog? U weet wel, ja, er schiet me weer niks zinnigs te binnen, behalve natuurlijk 1492 Columbus ontdekt Amerika. Ik vind het altijd een pracht van een verhaal, heb ik ook altijd gevonden. Want wat ontdekte hij daar in Amerika? Dat er al mensen voor hem waren, er woonden mensen. Dus hoezo ontdekte hij Amerika? Ik vind het zulke belachelijke onzin. En dat moet je dan in alle ernst leren op school, hè? Nou goed. Maar hoe deden ze dat, hè? Of men vindt al de wereldkaarten in een perspectief waarvan wij zeggen dat kan helemaal niet, want ze wisten toen niet dat de aarde een bol was. En toch is die kaart een projectie van een bol. Dat kan helemaal niet. Hoe deden ze dat, hè? Hoe reisden ze die oceanen over als ze geen kompas hadden? Maar ja, misschien hadden ze die wel, of misschien waren het betere sterrenwichelaars dan wij. Sterrenkijkers, weet je veel wat? Het is allemaal zulke dwaas. Het enige wat je zeker weet daaruit is dat men toen dingen wist die men later is kwijtgeraakt en die wij in de afgelopen eeuwen alsnog opnieuw hebben moeten uitvinden, dan wel ontdekken. En het is een mooie illustratie, ik ben er zelf van overtuigd van die dingen. Het is een mooie illustratie van hoe het licht in de wereld is uitgegaan. Men is kwijtgeraakt. Onze Nederlandse geschiedenis begint met dat de Batavieren, weet u wel, met die schoenen. Nou ja, dat die Batavieren bij Loopbit het land inkwamen of zo is. Op de, ik zeg altijd op de waterfiets enzovoort. En ze stichten de Betuwe of wat het maar was ook alweer. En die luiden liepen in zakken rond of berenvellen of weet je veel wat. Maar in diezelfde tijd hebben wij die Nieuwtestamentische Bijbelse geschiedenis. En dat waren echt geen domme jongens. En daar gaat nog een heleboel aan vooraf. Maar hoe ze dat nou hadden, wat was het toen? En het antwoord is, dat weten wij niet, want het licht is uitgegaan. Ik weet niet of ik iets voor mijn beurt spreek, maar ik ben geneigd te zeggen, wat uitdagend, de Heer heeft er ook hoogst persoonlijk voor gezorgd, denk ik soms, misschien is het niet waar, maar ik denk soms, dat mag ik toch wel zeggen, ik denk soms dat de Heer er hoogst persoonlijk voor gezorgd heeft dat al die bibliotheken in de wereld verbrand zijn geworden. Die van Alexandrië, die van die van Constantinopel, die van Jeruzalem, ben ik er een vergeten? Ja, dat is van latere datum, maar goed. Maar de grote, de, 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 de plaatsen waar de kennis van de mensheid verzameld was enzovoort. In de bibliotheken zijn stuk voor stuk in brand opgegaan en we zijn kwijt. En wat we weten van de klassieke schrijvers weten we omdat er hier en daar een stukje is overgebleven. Of dat iemand anders het geciteerd had of nog uit zijn hoofd wist. Want we hebben die dingen niet meer. We weten het niet meer. Het is weg. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. Als de wijsheid, ik ga er zo naartoe, naar 1 Korinthe 1. Als dan de wijsheid de mens niet tot God gebracht heeft, dan zegt de Heer, dan neem ik gewoon die wijsheid weg. Dan zoeken ze het maar uit. En dat is inderdaad waar het over gaat. Sindsdien was de wereld in duisternis en het enige licht dat er vervolgens nog was, was de prediking van het dwaze woord des kruises, heet dat. Daar zit helemaal geen filosofie meer achter. Het is geen intellectuele uitdaging of iets dergelijks. Het is de botte mededeling van wat God gedaan heeft. Namelijk de zonde van de wereld weggenomen. Take it or leave it. Dat is het evangelie. En dat is 1 Korinthe 1. Zeg ik dat goed? Ja, 1 Korinthe 1. Waar Paulus schrijft aan Korintiërs, en ik vestig uw aandacht op dat die Korintiërs uit de Bijbel, dat waren gelovige, wedergeboren, evangelische mensen. Nou ja, ze waren niet rooms-katholieken, ze waren ook niet calvinistisch, maar ze geloofden in de Heer Jezus, dus waren ze evangelisch. Toch? Maar de apostel had wel enige appels met ze te schillen, ja. Hij was bepaald niet tevreden over hem, dat is niet de goede term. Ik moet zeggen, hij was erg, maar dan ook heel erg in hem teleurgesteld. En gefrustreerd, omdat hij het was die hen oorspronkelijk het evangelie had gebracht. En er waren weliswaar mensen tot geloof gekomen, maar daarna stond het ook echt helemaal stil. Dat werd er nergens toe geleid, had hun levens niet veranderd, er was niks mee gebeurd. Maar die lui die wilden ook helemaal niet weten over het tegenwoordige werk van Christus. Zij kenden het werk van Christus in het verleden en in feite hadden ze het niet aanvaard. Dat wil zeggen, ze hadden het aanvaard, maar niet de consequenties. Ik hoop niet dat u mij het kwalijk neemt, maar ik neem maar gewoon praktische voorbeelden. Wij kennen die vaste uitdrukking, die kennen zelfs ongelovigen, die is wijdverspreid, dat Jezus voor onze zonden gestorven is, toch? Dat is toch zo? Jawel, maar het is maar zo'n klein stukje van de waarheid. Want hij stierf niet maar voor onze zonden, hij stierf voor ons. Met als gevolg dat niet maar onze zonden zijn weggedaan, maar wij zijn weggedaan. Toen één voor allen stierf, rekende God af met allen. En het was dus ook voor allen, dat is nog steeds Korinthe, maar inmiddels vele hoofdstukken verder in 2 Korinthe 5. Want daar zegt de apostel, wij prediken het evangelie, omdat wij van oordeel zijn dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. De mensheid is dood, heeft afgedaan voor God, is door God geoordeeld. En die mensheid moet niet denken dat ze op een of andere wijze God kan manipuleren of van God iets kan verwachten. In de goede zin dan zal ik maar zeggen, het enige wat men kan verwachten is dat God consistent is. Dat wil zeggen, de gevolgen van dat één voor allen gestorven is ook inderdaad zal uitwerken. En dat betekent dus dat heel de mensheid dood is en God kijkt er niet naar om, want doden leg je af en die vergeet je. Dat is het. En dat is wat God met de wereld, met de mensheid als zodanig gedaan heeft. Dat is ook wat wij lezen in, als u niet weet, maak een notitie en zoek het na. Ik gun me de tijd gewoon niet. Hè. Dat is wat wij lezen in Efeze hoofdstuk 2, het is het begin van hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij gewandeld hebt, dat gij, uit zijn genade, door rijkdom van Gods barmhartigheid, dat gij zijt medelevend gemaakt met Christus, wordt gezegd tot gelovigen. Maar daarvoor waren zij niet zondaren, maar zij waren dood voor God. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. Daarom de conclusie van vele atheïsten dat God er toch niks aan doet en dus men trekt de conclusie dat hij niet bestaat. Maar men zegt, God doet niks positief, God doet niks negatief, God doet helemaal niks. En de atheïst zegt, God bestaat niet. En een zogenaamd christelijke variant uit Leiden zegt, God was vroeger wel, maar inmiddels is hij dood. Dat is de leer, dat is een theologische leer over God is dood. Zo van, vroeger was hij er wel, maar nu niet meer. Ik heb trouwens ook iemand horen zeggen, in de beginnen schiep God hemel en aarde en daarna heeft hij er niet meer naar omgekeken. En men neemt hem dat dan kwalijk ook nog, enzovoort. Dat zijn verkeerde conclusies, maar de waarneming van de feiten is wel degelijk correct. God kijkt er niet naar om. Nou ja, hij kijkt er naar. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Er staat, ik zal wel zien hoe het afloopt. Ik zal zien welke lieder einde wezen zal. Vind hem, eigenlijk, het is niet, de inhoud is niet zo fraai, maar ik vind de pracht van de uitdrukking. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. In gewoon Nederlands, ik bekijk het wel. En dat betekent, ik doe er niks aan, ik laat het gaan. En dat is de algemene regel. En van die toorn worden wij als gelovigen verlost. Dat wil zeggen, dat God ons alsnog de wijsheid wil geven die een schepsel en zeker een wedergeboren mens feitelijk nodig heeft. Maar ja, mijn persoon, ik mag het misschien heel, dat moet ik natuurlijk weer niet zeggen, maar mijn persoonlijke ervaring is in dat ook vele christenen die wijsheid helemaal niet willen hebben. En dat ze de waarheid ook niet willen weten, omdat ze er bang voor zijn. Want als je de waarheid kent, valt er niks meer te manipuleren. Dan ben je idealen kwijt en je ideeën enzovoorts. Hè? Dan is er geen ruimte meer voor optimisme of voor pessimisme. Dan loop je botweg tegen de waarheid op en die is hard en men wil het niet weten. Bovendien, via de waarheid worden wij geconfronteerd met een God die een plan uitwerkt. Het enige wat overblijft is dat je je daaraan onderwerpt, dat je daarmee instemt, dat je dat aanvaardt. En anders moet je je er tegen afzetten. En hoe dat werkt, dat kun je volgen op internet. Heb ik dat ook weer als gezegd. Ja, ook die dingen weet. Nou, dat kun je dagelijks zien, hoe dat gaat in die discussies en die diverse fora op internet enzovoorts. Hoe men tegen elkaar tekeer gaat op een verschrikkelijke, nou, laten we zeggen, op een onfatsoenlijke wijze. Maar dat komt omdat het fundamentele dingen zijn. Hè? Wil je de waarheid horen, wil je het weten of niet? En men is of bang voor, of men omarmt het. En die laatste categorie, die is veel kleiner. Zodat de democratie ons weinig goeds te brengen heeft, logischerwijze. Maar die ook maar weer even terzijde. Maar het zijn ernstige dingen. En de apostel schrijft nu aan die Korintiërs. Hij zegt, Christus, 1 Korinthe 1 vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Nee, maar om het evangelie te brengen. En daarna, als iemand tot geloof komt in dat evangelie, dan zou zo iemand gedoopt worden. En Paulus deed dat ook. Hè? Maar niet te dopen is het doel. Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Niet met de grote filosofie erachter. Dat is niet, die is er wel, maar dat is niet de opdracht. De opdracht is simpelweg de prediking van het kruis van Christus. Zo heet het hier. Hè? Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want waar het om gaat, is niet om een intellectueel hoogstandje, niet om een of andere prachtige filosofie of iets dergelijks. Ook niet om goddelijke wijsheid als zodanig. Waar het om gaat is simpelweg dit. God heeft de zonde en daarmee de zondaar veroordeeld in het vlees. Dat is Romeinen 8 vers 3 of 4 waar het zo staat. Dat is geen positief bericht voor de mensheid als zodanig. Dat is de mededeling van Gods wegen dat in de mens geen goed woont. En dat God inmiddels reeds bijna 2000 jaar geleden met die mensheid definitief heeft afgerekend. Toen één voor allen stierf en sindsdien zijn allen gestorven. En dat is kenmerkend voor onze, voor deze laatste dagen, ja. Nog steeds. En de simpele prediking is één stier voor allen en dat was het dan. Dat is niet het eind van het verhaal. Dus bovendien hoofdstuk 1 van twee heel lange brieven aan de Korintiërs. Maar het is het begin van het verhaal. Maar het probleem ervan is dat deze waarheid, dat één voor allen gestorven en dat dan dus allen gestorven zijn, over het algemeen dan toch niet gepruimd wordt. En daarna wordt teruggebracht tot het idee, hij is voor onze zonden gestorven. Maar het was niet zo, hij stierf voor ons. En God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft namelijk het vlees veroordeeld. Heb je dat nog? Ja, en daarna komen wij, gelovigen, we hebben dat toch aanvaard of niet? Wij geloven die dingen toch? Wel nu, naar de oude mens als zodanig, zijn wij nog steeds dood. Wij zijn weliswaar opgewekt, dat wil zeggen we hebben nieuw leven ontvangen, maar voor God telt fundamenteel slechts dat nieuwe leven. En daar zit hem de moeilijkheid, want er wordt nog altijd gedacht op Korintische wijze, namelijk dat de Heer er is om ons oude leven enigszins te stroomlijnen, te helpen. Onder het motto, waar het ons aan kracht ontbreekt, zal hij kracht geven. U weet wel, ik ben zwak, maar gij zijt sterk, enzovoorts. Het zijn woorden die heel gemakkelijk verkeerd worden toegepast. Het is wel waarheid, maar het is zeker niet zo dat de Heer er is en ons kracht geeft om ons oude leven op de rit te krijgen, dan wel op de rit te houden, want dat is helemaal niet zo. Het is een hardnekkig misverstand. Evengoed is het een hardnekkig misverstand dat de Heer daarboven een beetje kijkt hoe het met ons gaat en voor ons ook een datum bestemd heeft waarop wij zullen overlijden. Ja, velen denken dat. Maar het is helemaal niet zo. Wanneer we overlijden hangt van een heleboel omstandigheden af, maar niet van de Heer. Niet dat er geen uitzonderingen zouden kunnen zijn, maar ik heb het over de regel. Dat is wat de Bijbel zegt. Wie sterk is, die wordt 70 geloof ik. Wie zeer sterk is, wordt 80 of zo. En dan hebben we nog wat sterke medicijn, dus dan worden we 90 of zoiets. Maar zoiets, er staat nog niet, de Heer heeft dat bepaald. En als zover is, dan maakt de Heer, sommigen denken dat de Heer in de hemel gewoon zit te bekijken wie er nou weer moet worden weggenomen om de bevolkingsaanwas enige wijze onder controle te houden. Hè? Nee, broeder, maar zo'n rouwadvertentie, sorry, maar zo'n rouwadvertentie de Heer heeft tot zich genomen, die zou je niet moeten willen uitleggen. Ik weet niet wie hem opgesteld heeft en wie hem geplaatst heeft en wat hij erbij gedacht heeft. Maar je zou hem niet moeten uitleggen als de Heer heeft zitten kijken en heeft gedacht, nou laat ik die nou maar eens weghalen. Als gevolg waarvan de persoon in kwestie noodlottig overleed. Dat is niet zo. Het is andersom. Wanneer wij eenmaal zover zijn dat onze krachten het begeven, We hadden niet meer, we hebben niet meer meegekregen vanuit het, of we hebben niet goed opgelet bij het oversteken. Dat kan natuurlijk ook nog. Sorry, maar die dingen gebeuren. Dan leg je het loodje. Ik zeg het toch maar enigszins laconiek. Want het blijven moeilijke dingen om over te spreken. Maar dan overlijden wij. En dan neemt hij het tot zich. Maar eigenlijk had hij dat al lang gedaan natuurlijk. Want hij doet het niet alsnog. Heb je dat nog? En als een gelovige broeder of zuster niet meer onder ons is, omdat die is overleden, dan is er iemand bij de Heer. Waarom nou te zeggen dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat zo iemand overleed? Ja, dat is niet zo. Dat staat echt nergens in de Bijbel. Er waren wel uitzonderingen. Bij gelegenheid nam God mensen weg. En Paulus schrijft zelfs aan de Korintiërs dat als ze het werk des Heren tegenstaan of de Heer voor de voeten lopen, lopen ze het risico dat de Heer hen wegneemt. Maar dat is een dreigement. Dat is niet een algemene uitspraak van zo doet de Heer dat. Heb je dat nog? Men zou dat goed begrijpen, hè? Nee, kijk daar niet naar om, dat is zijn zaak niet. Wij zijn zondaren, ons wordt medegedeeld dat wij sterfelijk zijn en dat het leven hier van tijdelijke aard is. En ik zeg altijd laconiek, en mocht het je wat lijken om te leven in deze van Gods wegen geschapen wereld, waarin zijn regels en zijn principes gelden, mocht je dat wat lijken, dan kun je daar voor altijd deel aan krijgen. Maar dat is de volgende versie van Gods programma. Hebben die nog? Dit is maar tijdelijk, dit is maar proef, dit is maar... Lijkt het je wel? Je kunt deel krijgen aan een versie die blijft. En in ons geval, sinds de opstanding van Christus, nu reeds. En er zit verder niks, geen filosofie achter. De prediking als zodanig is fundamenteel deze prediking. U bent dood. God heeft met u afgerekend. God kijkt niet naar de mensheid om. Maar zegt, mocht je belangstelling hebben, kom tot mij. En daarna vragen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Het is het woord des kruises. Het dwaze woord des kruises, heet het een eindje verderop in dit schriftgedeelte. Het evangelie, Christus, is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Staat er in vers 23. Komt geen filosofie aan te pas. Dat komt pas later. Daarna vestig ik uw aandacht op dat de brief aan de Romeinen weliswaar en terecht de reputatie heeft van een juridische uiteenzetting te zijn van hoe het evangelie in elkaar steekt, hoe het werkt en wat de juridische achtergrond is van het werk Gods in de verlossing als zodanig. Dat is het ook. Maar de brief aan de Romeinen is niet gericht aan ongelovigen om hen het evangelie te prediken, maar is gericht aan gelovigen die dat evangelie eerst en op voorhand hebben aanvaard. Daarna pas wordt het uitgelegd. Hebben we die nog? Zodat het niet gaat om eerst iets begrijpen en dan je keuze maken. Het gaat om je keuze te maken voor de waarheid die gepredikt wordt. En als je er meer van wil weten, zou je toch echt eerst over die drempel moeten stappen. En sommigen doen een stapje over de drempel en blijven daar staan. En sommigen vinden dat je wel een eindje moet doorlopen, maar dat je toch regelmatig moet teruggaan naar het kruis. Naar het beginpunt. En zo kom je dus nergens. Heb je dat nog? En dat was het probleem van de Korintiërs. Ze bleven bij dat punt staan. En eigenlijk omdat ze de prediking van dat kruis, daarmee van de dood eigenlijk van de Heer Jezus, nooit werkelijk aanvaard hadden. Misschien hadden ze aanvaard dat de Heer voor hun zonden gestorven was. Het valt goed te beargumenteren uit de rest van de brief dat ze dat wel aanvaard hadden. Ze hadden geen problemen met de zonde in hun midden. Maar de andere kant was dat ze blijkbaar nooit aanvaard hadden dat ze met Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven waren. Want christelijk leven is niet een gemodificeerd natuurlijk leven of een aangevuld natuurlijk leven. Christelijk leven is een totaal ander leven met een andere oorsprong, met een andere aard en zeker ook met een andere doelstelling. Wat heb je dat? Een andere cultuur. Totaal verschillend. 1 Korinthe 1, nog een keer. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden, niet ledig gemaakt zal worden. De prediking van het evangelie is niet de prediking van een filosofie, maar van een historische gebeurtenis waarbij 1 voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. Want het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. Ze vinden het dwaas en ze wijzen het dus af. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Het is ontleend aan Jesaja 29, staat er in mijn Bijbel gewoon bij. Dus die is makkelijk. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Hier staat dus gewoon dat de Heer het licht in de wereld zou uitdoen. Dat van dat licht is beeldspraak, maar dit is wat het inhoudt. Hè? En de beeldspraak is die uit, met name uit het Johannesevangelie, waarin vele malen gesproken wordt over de Heer Jezus als licht der wereld. Maar waar ook gezegd wordt dat dat licht uit de wereld zal verdwijnen, omdat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En dat is precies wat in Jesaja werd aangekondigd. Nou ja, onder andere in Jesaja. En Paulus zegt dan ook, hè, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Waar zijn de geleerden van vandaag? Wat heeft het ze gebracht? Wat hebben ze ons te melden? Nou ja, niks zinnigs. Want het grote probleem van de mens is eerst de vraag, waarom is hij hier eigenlijk? Wat is het doel van het menselijk bestaan als zodanig? En daarmee eigenlijk ook van heel de schepping. En waar moet het naartoe? Wat moet het brengen? Want wij komen allemaal in deze wereld en denken dat we wat worden moeten, iets bereiken moeten. Daar hadden we het al over. Maar wat bereiken we? Waar kom je terecht? Waar leidt het toe? Altijd tot de dood. Alles gaat voorbij. Nou, waar zijn de wijzen die ons komen vertellen hoe het in elkaar steekt? En Paulus daagt ze uit. En het antwoord is, ze zijn er niet. En wat ze te vertellen hebben, heeft met wijsheid ook niks van doen. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want Bijbelse waarheid stijgt ver en ver uit boven welke vorm van menselijke, zogenaamde wijsheid dan ook. Omdat Bijbelse waarheid ons niet alleen vertelt wat de zin is van deze schepping, wat de zin is van het bestaan, maar ons bovendien vertelt hoe een mens deel kan krijgen aan die nieuwe hemel en nieuwe aarde die God zou maken, met dank aan Jesaja, en die blijvend zouden zijn. Vers 21, want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Omdat de wereld God niet gekend heeft door de wijsheid. Je kunt die zin op twee manieren lezen. Ik heb geen voorkeur, maar het kan op twee manieren. De een is, de wijsheid heeft de mens niet tot God gebracht. Impliciet betekent het dus dat de mens geacht werd wel degelijk enige wijsheid te hebben. Maar die wijsheid, voor zover de mens die had, die heeft hem niet tot God gebracht. Dat is de gematigde lezing. De wat grovere lezing is deze. De wijsheid, de menselijke wijsheid, heeft de mens juist in de weg gestaan om tot God te komen. En ik persoonlijk denk dat dat de echte strekking ervan is. Maar ik ben eerlijk, ik zeg, je hoeft hem niet zo te lezen. Je kunt ook gewoon zeggen, nou ja, de wijsheid heeft de mens niet tot God gebracht. Het kwam misschien een eindje in de richting, maar het kwam niet ver genoeg. Maar ik denk dat de algemene Bijbelse gedachte is dat die wijsheid de mens juist in de weg gestaan heeft. Hetgeen de zogenaamde wijzen van onze tijd ons graag demonstreren. Zij zijn immers wijs en geloven dus niet in God. Het is een hindernis. En het gaat dan over wijsheid, filosofie, dat is wat het is. Hè? Dat is wat wijsheid is van alles. Hè? Maar God heeft die wijsheid van de mens gepasseerd. En het heeft goden behaagd, let op de ironie in de uitdrukking, ik hoop dat u die merkt. Zo heeft het goden behaagd, let op de plechtige woorden. Zo heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven. En er is nog een variant, want je hebt aan de ene kant wijsheid, dat is typisch Grieks, wordt hier gezegd. Volgende vers, er staat, overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Als je bij de Grieken indruk wil maken, dan moet je komen met een uitgebreide theoretische, dan wel filosofische onderbouwing. En bij de Joden was het altijd zo dat ze zeiden, doe eens een teken. En als je dan een leuk kunstje kon doen, zal ik maar zeggen, dan wilden ze misschien ook nog naar je luisteren. Maar in beide gevallen, nog de wijsheid, nog de tekenen, brachten de mens tot God. Ik zeg het ook met nadruk voor degene die, ik probeer het netjes te zeggen, maar ik ben er niet zo geschikt voor. Ik zeg het met name voor degene die menen, in alle ernst, dat tekenen, men heeft het over tekenen en wonderen, dat tekenen en wonderen op zijn minst zouden helpen om een mens tot God te brengen. Maar de Bijbel leert ons dat dat niet zo is. En dat ondanks de tekenen en wonderen die bij gelegenheid door de diverse profeten gedaan werden, in laatste instantie door de Heer Jezus en de apostelen om zo te zeggen, dat die al die tekenen die zij deden er niet toe leiden om de Heer Jezus te aanvaarden als de van God beloofde Messias. Het heeft niet gewerkt. Het werkt gewoon niet. En dat is met wijsheid ook zo, het werkt niet. En in beide omstandigheden leidt het tot verering enerzijds van de wijze, dan wel anderzijds tot verering van degene die de wonderen doet. Maar brengt de mens niet tot God? Heb je die nog? Wat heb je er dus aan? Nou ja, fundamenteel niks. En dus zegt Paulus, de Joden begeren een teken, de Grieken begeren wijsheid. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een ergernis, want de Joden zijn over hem gestruikeld en hebben hem gekruist en struikelen daarna nog steeds over hem, tot vandaag. Dat weten de zogenaamde vrienden van Israël ons tot vandaag nog te vertellen. Zodanig dat we de naam van Jezus niet eens mogen gebruiken. Want zeg maar, ja, dan nemen ze aanstoot aan. Terwijl Petrus zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En als je erover struikelen wil, dan doe je dat maar. Liever niet. Het is ook dom. Maar er is geen andere optie. Wij prediken de Messias. De gekruisigde. De Joden wel een ergernis. En voor de Grieken een dwaasheid, omdat er geen filosofie achter steekt. Hij zegt, maar dat is wat wij doen. Voor de mens dus eigenlijk totaal onacceptabel. Maar men lezen Galaten 1, het evangelie is nou eenmaal niet uit de mens. En niet door een mens bedacht, het is een boodschap van Gods wegen. En wij hoeven ons daarvoor ook niet te excuseren of te schamen, heet dat, Romeinen 1 vers 16. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En God heeft zo zijn redenen om het zo te doen. En wij hebben ons daar maar bij neer te leggen. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Let op de verandering hier, hè. Aan degene die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen in de praktijk. Aan hem prediken wij Christus, de kracht Gods, niet meer de gekruisigde, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat wil zeggen, Christus in wie al de schatten, Colossense, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Die prediken wij wel, want er is wel degelijk sprake van kracht. Hetgeen rijmt op die tekenen uit het voorgaande vers, de Joden begeren een teken. En Paulus zegt, wij prediken wel degelijk kracht Gods. En wat de Grieken betreft, die wijsheid begeren, wij prediken wijsheid Gods. Wij prediken Christus namelijk, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Maar niet aan ongelovigen en niet aan de wereld, maar alleen aan de gelovigen. En feitelijk, dat is, en dan keer ik terug naar hoe we begonnen. Dat is wat de Heer feitelijk zelf doet. Want de uitdrukking God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, gaat hierover. Die Zoon zelf, die de wijsheid en de kracht Gods is, die maakt zich aan ons, niet aan de wereld, die maakt zich aan ons bekend. Nou, voor dat doel zullen wij toch die drempel over moeten stappen. Want het dwaze van God, dat wil zeggen, dat woord des kruises, is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker, krachtiger, is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Impliciet, die wijzen, die machtigen, die edelen, hebben zo'n hoge dunk van zichzelf, dat ze absoluut niet bereid zijn om dat dwaze woord des kruises te aanvaarden. Hebben u dat nog? Ze denken dat ze zelfkrachtig genoeg zijn, dan wel zelfwijs genoeg zijn, en het beter weten dan de Heer, en ook krachtiger zijn dan de Heer. Ze hebben die God van de Bijbel niet nodig. En dus, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar niettemin, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, dat zijn wij dus, het dwaze der wereld. Opdat hij de wijzen beschamen zal. En het zwakke der wereld, dat zijn wij dus, heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld, dat zijn wij dus. En het verachte, dat zijn wij dus, heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Moet je dat voorstellen dat straks de Heer verschijnt in heerlijkheid met heel zijn gemeente. U weet wel, zijn gemeente van eerst geboren in zijn wederkomst. En dan komt hij met, dat, met die verzameling ongeregeld volk. Hè? En dan komt hij de wijzen deze wereld beschamen. Die worden naar huis gestuurd. Wegwezen jullie, want Christus en zijn gemeente van zwakke onedelen en onwijzen en verachten nemen de macht over. Alsnog. Dat is wat gaat gebeuren, hoor. Ja. En als iemand vraagt, wat moeten die lui hier en hoe komen die daar terecht? Dan weet u hoe het is. Het antwoord is, die zijn hier omdat zij een betoning zijn van wat Gods genade vermag. Dat wil zeggen, een demonstratie van de kracht van Gods genade. Niet voortkomend uit menselijk kennen en kunnen, maar uit Gods kracht. En uit Gods regels. En die zijn totaal anders dan die van de mens. Nou goed. En dat alles dus opdat geen vlees zou roemen voor hem, want tegenover hem kun je je grootheidswaan wel vergeten. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Dat wil zeggen, God heeft het zo geregeld. Dat gij zijt in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God. Wis en waarachtig wijsheid. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Kortom alles. Al die dingen die op een of andere wijze belangrijk zijn, hebben wij ontvangen in Christus. Opdat het zij gelijk geschreven is. En dan komt er weer een aanhaling uit het Oude Testament. Wie roemt, roemen niet in zichzelf, maar roemen in de Heere. Die dit alles gedaan heeft. Waarna de apostel teruggrijpt, hij heeft nu dus gezegd dat hij wel wijsheid te prediken heeft, maar niet aan ongelovigen zonder meer, maar wel aan gelovigen. En hij wijst terug op de geschiedenis waarbij hij enige tijd in Korinthe verkeerd heeft en daar het evangelie gebracht heeft en zegt, ik broeders, 1 Korinthe 2 vers 1, ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat staat er niet, maar dat had er moeten staan, hè, want u weet hoe het is. Hè. Er staat getuigenis. In de Statenvertaling, dat is Marterion. Maar het is een misverstand, het had moeten zijn Musterion. En waarom dat is, ja, dat is een technische kwestie. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat is een fout in de Textus Receptus. Het is niet getuigenis, maar de verborgenheid. Dat is wat er staat. Ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Paulus kwam niet met een filosofie, met een uitgebreid verhaal, om de verborgenheid van God bekend te maken. Want, zegt hij, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En nou wordt het moeilijk dus, hè. Want dit vers, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dit vers wordt gebruikt om te zeggen dat dat het hoogtepunt is van de Bijbelse boodschap. Jezus Christus en die gekruist. Ik moet u zeggen dat dat niet het hoogtepunt is, maar dat is het dieptepunt van de Bijbelse boodschap. Namelijk dat één voor allen, notabene, dat het nog voor hemzelf was, nou ja, maar voor allen gestorven is. Dat is geen blijde boodschap. Dan word je dus medegedeeld, meneer, mevrouw, jonge meisje. We prediken u het evangelie, u bent, nou, u lijkt verbaasd veel op het Peert van Ommeloeks. U kent de Peert van Ommeloeks? Ja, die is dood. Heilend dol dood was het hoor trouwens. Later veranderd in hartstikke dood. Ja, de dood. Stel een blijde boodschap. Een hoogtepunt. Een dieptepunt is het. En Paulus verexcuseert zich hier. Hij beroept er zich niet op. Ik heb niets voorgenomen te weten. Iets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Helemaal niet. Hij zei, ja, toen ik bij jullie was, toen zat er niks anders op. Dit is wat ik gepredikt heb. Jezus Christus en die gekruist. Hij zegt ook feitelijk, ik ben niet verder gekomen dan dat. En daarna zegt hij ook hoe dat komt. De reden is dat ze die boodschap in de praktijk, en dat blijkt uit de verdere geschiedenis van de Korintiërs, dat ze die boodschap nooit werkelijk hebben geaccepteerd. Misschien hebben ze geaccepteerd dat hij voor hun zonden gestorven was, maar niet dat hij voor hen gestorven was. En kijkt u maar na, het staat heus in alle handboeken. De Korintiërs zijn bekend om hun vleeselijke levenswijze. Hun aardse, horizontalistische, filosofie en levensbeschouwing. Ze hadden de Heer ingeschakeld in hun eigen aardse omstandigheden. Ze waren ook inderdaad bezig met gemeentebouw. Bijna allemaal, denk ik. Dus iedereen had zo ongeveer zijn eigen gemeente opgericht. Dat is een lichtelijke overdrijving, maar daar komt het wel op neer. En het resultaat was dus, de een was van die en de andere was van die en de andere was van nog weer iemand anders. En er waren dus schismata, scheuringen onder u, heet dat in hoofdstuk 1 al en een paar hoofdstukken verder weer. Dat wil zeggen, dat hele idee van die verdeeldheid komt omdat iedereen zijn eigen gang ging en zijn eigen ding deed in plaats van het werk des Heren. En ze hadden niet werkelijk aanvaard der zonde, der wereld. En der wet eventueel gestorven te zijn. En dan blijft deze boodschap over, waar wij het nu dus ook daadwerkelijk over hebben. Wij zijn dood. En we hebben nieuw leven ontvangen. Niet om het daarmee het oude leven op te knappen, maar integendeel, we hebben nieuw leven ontvangen waardoor wij in een andere sfeer geplaatst zijn, op een ander niveau geplaatst zijn, namelijk we hebben hemelsburgerschap ontvangen. Ik zeg altijd, we gaan er ook niet naartoe, naar de hemel. We zijn daar nu reeds gezet. Of je dat begrijpt, dat weet ik niet, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel, dus ik hou het er maar even op. We zijn daar gezet, we hebben daar burgerschap, of zoals in de Statenvertaling vertaald is in Filippenzen, daar is onze wandel. Onze polituima, onze politiek, ons burgerschap, enzovoort. In die sfeer leven wij, dat is niet het aardse. Dat is een totaal ander ding. En dus, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Als je dat namelijk nooit geaccepteerd hebt, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn, dan kom je ook niet meer verder. Dan blijf je bij dat kruis staan, liggen of hangen of omheen zeulen. Dan blijf je daarna staren en op elke hoek van de weg weer, zie je dan een crucifix, inclusief het corpus uiteraard. Logischerwijze, maar je komt nog nooit één stap verder. Want daarna is er niks meer. Want het leven, het nieuwe leven te leven kan alleen als men het oude afgelegd heeft. Als men geaccepteerd heeft dat het niet telt. Voor sommigen klinkt dat als een vloek dat het niet telt. Voor anderen is het een zeer blijde boodschap. Het telt niet. Denkt u dat u iemand bent? Heb ik slechte mededeling? Het telt niet. Denk je dat je nergens toe deugt? Dan heb ik een blijde mededeling. Het telt toch niet. Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar het telt niet. Wat het ook is. En je bent daarmee meteen van een heleboel zaken verlost eigenlijk. Kortom, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En ik was dus logischerwijze bij u lieden in zwakheid, in vrezen en vele beving. Want je zal de mensen maar moeten vertellen dat ze overleden zijn. Dan moet je zeggen, nee, dit is geen hoop. Kan God er nog wat aan doen? Gaat God het nog verbeteren? Nee, God heeft ermee afgedaan. Is geen hoop. Mag je er zijn? Ja, je mag er zijn, maar je gaat toch weg. Dus, En toen zei Jeremia, was ik me nooit geboren. Had ik het allemaal niet hoeven weten, niet hoeven zien. Ja. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. U weet, dat was vroeger een verplicht vak op de middelbare school. En op de lagere school al. Welsprekendheid. Jawel, niet alleen moest je wat te zeggen hebben, maar je moest ook nog weten hoe je dat doen moest. Welsprekendheid, retoriek is een klassiek vak. Maar goed, Paulus zegt, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. De Corinthiërs namen het hem kwalijk, die zeiden Paulus is een slechte redenaar. Afgezien daarvan, 1 Corinthe was een van de beroemde scholen van retoriek. Net als van filosofie trouwens, in de dagen waarin deze brief geschreven werd. En die Corinthiërs keuren Paulus af. Hij is niet sterk in zijn woorden. Hij kwam ook niet zo best over. Hij schijnt ook klein van gestalte geweest te zijn. Dat is sowieso dan al wat moeilijker. Maar ze zeggen gewoon, het ontbreekt aan mijn gaven. En ze waren ook niet geneigd hem als apostel te erkennen. Ze hadden hem naar de mens afgekeurd. En Paulus zegt, zo hoort het ook. Maar dan ben je aan het eind van de lange tweede brief aan de Korintiërs. En Paulus zegt, nou ja, dat dan daardoor toch nog die gemeente, jullie gemeente in Korinthe ontstaan is, kan dus niet door mijn kracht geweest zijn. Dus moet het geweest zijn door de kracht Gods. En daarna, en daar moet je dus op vertrouwen, op die kracht Gods, die in zwakheid volbracht wordt. Hè? Ja. Mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden, der menselijke wijsheid, motiverende woorden. Woorden die in beweging brengen ook. Hè? Maar in betoning van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Niet maar in een filosofie, een lering. Maar in de kracht van God. Waarna hij zegt, en ik neem weer de draad op, ik lees weer vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Onder u. In uw midden. Dan Jezus Christus en die gekruist. En dan meteen vers 6. En of maar, wij spreken wijsheid onder de volwassenen. De volgroeiden, de volmaakten. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Maar dan een wijsheid niet van deze wereld. Of van de oversten, de leidslieden. De oversten van deze wereld. Die te niet worden met hun wijsheid. Maar wij spreken wel degelijk de wijsheid Gods. In verborgenheid, vers 7. En hier staat het woord nog steeds wel. Mysterion, net als in vers 1. Zoals ik u er straks zei. Wij spreken wel wijsheid Gods. Bestaande in verborgenheid. Een wijsheid Gods die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dat wil zeggen, wij spreken wel wijsheid Gods, maar dat is een wijsheid Gods die voor de wereld bedekt was en nog steeds is. Waarvan ook staat trouwens dat de mens het zelf niet kan uitvinden. Ik citeer hem uit Prediker, maar hier staat het met iets andere woorden in vers 9. Er staat, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Die dingen, die heeft God bereid van alsher, van eer de wereld was, voor degene, vers 9 weer, die hem lief hebben. Want er bestaat wel zoiets als wijsheid Gods en er steekt wel degelijk een filosofie achter. Het kan verklaard worden, maar het wordt alleen verklaard aan degene die het verhaal volgen. Dat wil zeggen, die de basis eerst aanvaarden, namelijk moet worden geacht aanvaarden voor de wereld en daarmee voor de zonde en de wet gestorven te zijn. Dat God het oude niet meer rekent en daarna begint het nieuwe leven. En aan diegene die bereid zijn om daarmee zichzelf volkomen uit te leveren aan de Heer Jezus Christus, aan hen wordt die wijsheid vervolgens bekendgemaakt. En aangezien die wijsheid nauwelijks bekend is, zijn er dus ook kennelijk nauwelijks mensen die werkelijk die weg gaan of die stap hebben genomen. Dat is meteen mijn conclusie. Het is eruit voor ik er erg in heb altijd, dan toch. Maar ja, maar zo zit het dan toch. Hoe komt het dat zo weinig mensen enige bijbelkennis hebben, enige inzicht in de Bijbel? Waarom is er zoveel discussie ook over de meest eenvoudige bijbelteksten? Het antwoord is omdat men in werkelijkheid niet wil weten. En dat is het nette antwoord, iets grover is. Die discussie is er op dat men niet zal weten. Dat is het doel van de discussie. Om de waarheid niet te hoeven accepteren. Dat hoor je soms ook, hè. Soms letten mensen niet op wat ze zeggen. En dan zeggen ze, ja, dat kan er wel zijn en het staat er wel, maar er wordt heel verschillend over gedacht, hoor. Dat is omstreden, hoor. Ja, natuurlijk is het omstreden, het is het woord van God. Maar dat wil men niet. En dus wordt het algemeen in twijfel getrokken en wordt eraan getrokken om te kijken of je het ook nog anders kunt uitleggen en toepassen enzovoorts. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En zo was het onder de Korintiërs uiteraard ook. Hè? Ja. Maar Paulus zegt, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Ik weet niet of u het weet, maar een groot deel van het programma voor de kinderen is opgehangen, zeg ik dat goed, is opgehangen aan de betekenis van de tabernakel. Sommige ouderen denken, dat is veel te moeilijk. Dat komt omdat ze het zelf nooit geleerd hebben. En dus moet het voor het kind noodzakelijk te moeilijk zijn. Wij zijn ervan verzekerd dat het voor kinderen juist helemaal niet moeilijk is. Maar de essentie daarvan is dat die hele tabernakel is opgebouwd rondom het heilige der heiligen. Waar nooit iemand kwam dan alleen de hoge priester eenmaal per jaar. Er was dus iets, men wist dat het er was. Men kon ook zien dat er wat was. Maar wat het dan precies was, dat wisten ze niet. Daarvoor zou men binnen moeten gaan. En ik heb de Hebreeënbrief een poosje losgelaten, maar in de Hebreeënbrief staat dus inderdaad dat de Heer daar binnen gegaan is en dat wij met vrijmoedigheid achter hem aan zouden lopen en daar onze onderlinge bijeenkomst zouden hebben. Rondom de troon der genade. In juist dat wat voor de wereld per definitie verborgen is en ook verborgen moet blijven van Gods wegen. Heb je die nog? Want de wijsheid Gods wordt ook alleen maar bekendgemaakt aan de volwassenen. Aan degenen die niet meer kinderen zijn, want zo heet dat, maar een paar stappen verder gezet hebben. Zoals fatsoenlijke kinderen doen. Ze leren staan en zo snel mogelijk lopen, want ze willen ergens komen. He? En wij als kinderen Gods, wij zouden zo snel mogelijk gaan staan en dan maar krabbelen. En zien dat we ergens komen. Dat is de bedoeling. Ja. Van die verborgenheid staat trouwens, vervolgens in vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, indien zij die mysterion, die verborgenheid, die wijsheid Gods gekend hadden, dan zouden zij de Heer der heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Herinnert u zich, ik kan het zo gauw niet vinden, maar ik meen dat het Petrus is die in een van zijn toespraken laconiek zegt over de Joodse leidslieden. Hij zegt, en als zij alles volbracht hadden wat in de schrift geschreven was, door de profeten geschreven was, legden zij hem in een graf en dat soort dingen meer. Waarmee de man dus laconiek zegt, in hun vijandschap tegen de Heer Jezus hebben ze precies gedaan wat de profeten voorzegd hadden. Maar die kenden ze niet. En als ze de schriften bestudeerd hadden, dan hadden ze kunnen weten dat de Christus, alvorens de Christus te worden, eerst zou lijden en daarna pas zijn heerlijkheid zou ingaan, dwars door de dood. Maar ze wisten het niet. En dus hebben ze hem de dood ingejaagd, niet wetend dat dat precies in overeenstemming was met het plan van God. Heb je dat nog? Het is een beetje komisch, maar zo gaat dat nou eenmaal. Maar dat betekent dus ook dat zelfs de dood en opstanding van de Heer Jezus als zodanig deel uitmaakt van de verborgenheid. Want als ze die verborgenheid gekend hadden, zouden ze hem niet gekruist hebben. Ik zeg wel eens, als ze het echt gekend hadden en niet te min vijandig waren, zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem in leven te houden. Om hem te houden in deze oude schepping. Opdat er maar geen nieuwe zou komen aan de andere kant van de dood. En u weet hoe het was, hè? Men zegt, aan de Joden werd het evangelie gepredikt, gericht op de openbaring van het Messiaanse Rijk. En de Joden dachten dat Messiaanse Rijk zou aanbreken door de Messias. Maar, zegt men dan, maar ze wilden het niet. Ja, dat is zo. Maar, bij gelegenheid wordt het toch laconiek vermeld, dat zij hem koning wilden maken. En dat ze wisten, waarachtig wel wisten, dat hij als zoon van David troonsrechten had. En het was in alles aangelegen om die troon van David in Jeruzalem te herstellen. En ze zagen in Jezus daartoe de aangewezen figuur. Zeker wel. Maar zij wilden hem koning maken binnen, logischerwijze, binnen hun eigen Joodse, religieuze, dan wel filosofische systeem. En dat was niet Gods bedoeling. De bedoeling was wel dat ik koning zou worden, dat de troon van David zou hersteld worden in Jeruzalem enzovoort. Maar niet onder het oude systeem, onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe eeuwige verbond der genade, dat eerst zou moeten aanbreken. Het was zijn tijd nog niet. En zijn omstandigheden dus ook niet. Heb je dat nog? En toen werd, later na zijn opstanding, werd alsnog gepredikt dat God hem inmiddels gesteld had tot koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En God had hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle namen en hem macht gegeven over hemel en aarde enzovoort. Maar toen liefden ze hem niet meer. Want ze begrepen toen toch dat de Messias, en daarmee een nieuwe schepping en een nieuw verbond, een einde maakt aan het religieuze en wettische, Joodse, eventueel Mozaïsche systeem. En dat geldt vandaag nog. Want iemands afstamming naar de mens is weliswaar niet te veranderen, maar de prediking van het evangelie aan de Joden is erop gericht om de Jood te verlossen van zijn Joodse context en Joodse achtergrond en van zijn Joodse wortels. En de prediking van het evangelie aan, wat zal ik eens zeggen, de Friese hebben we al gehad, aan een Frank dan, of zo we zeggen, aan een Saksen, goed, is erop gericht om de zulken te verlossen van hun wortels en van hun achtergrond en om hen te maken tot nieuwe schepselen in Christus. Ondanks wie zij waren. Sommigen weigeren dit soort dingen te begrijpen, denk ik wel eens. Nee, aan Joodse kant, en dan heb je nog dat verhaal van die 10 stammen, wat je daar allemaal niet over te horen krijgt, aan dommigheid. Laat ik me er maar niet over uitlaten. Maar de bedoeling is dat men een nieuw schepsel wordt, ondanks wie men was. En dat daarbij God zelf zijn plannen vervult en zijn beloften die je eventueel aan Friese, Franken en Saksen en soms zelfs aan Joden gedaan heeft, dat mogen dan zo zijn, maar voor u en mij persoonlijk geldt gewoon wie u ook bent en waar u ook vandaan komt en waar uw wortels ook liggen en met welke genen u ook erfelijk belast bent of juist niet, dat doet weinig ter zake. Want staat er in de Bijbel, ik citeer uit Romeinen, er staat in de Bijbel, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, want God is niet een God der Friese, Franken en Saksen, dan wel de Joden alleen. Heb je dat nog? En ik vroeg het aan Petrus en die zei, hij zegt, wij zijn van mening dat wij Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Staat in Handelingen 15. Vergeet die dingen nou eens. We zijn der wereld gestorven. Is een eind aangemaakt. Zie? En voor wat de wijsheid Gods betreft, die is en blijft voor de wereld verborgen. Die is alleen bestemd voor de gelovigen. En in de praktijk betekent het, is alleen bestemd voor diegenen die nu geselecteerd worden om deel te hebben aan de ecclesia van de in de toekomst de openbare koning. En dat zijn wij. Maar daartoe kunnen we geen kinderen blijven. En als u wilt blijven bij het kruis, moet u dat zelf weten, maar ik moet u van harte aanbevelen om daar op te staan en nu uw weg te gaan daarna. Vanuit de diepste vernedering, vanuit de dood, naar het leven. Dat is wat de Heer aan ons en in ons wil bewerken. Zie, daar gaat het over. En dan lees ik meteen hoofdstuk 3, vers 1, want ik kan het niet allemaal bespreken wat hier staat. Hè. 3, vers 1. Ik, broeders, dat zijn dezelfde woorden als 2, vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, in de zin van wedergeboren mensen, maar als tot vleeslijken. Als tot jonge kinderen. Ik meen de Authorized Version, de King James Version, heeft daar gewoon baby staan. Hè? Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot jonge kinderen in Christus. Weliswaar kinderen in Christus, maar zegt hij, ik heb u met melk gevoed. De fles gegeven, naar ik aanneem. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij verdroegt die niet. Gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog steeds vleeselijk. En gericht op het aardse en op de oude mens enzovoorts. Op het horizontale in deze wereld. Gij zijt nog vleeselijk. Want omdat onder u nijd is. Afgunst is dat, hè? Nijd, afgunst, jaloezie. Omdat onder u nijd is en twist... En tweedracht, zijt gij niet vleeselijk? Dat is naar de mens. Onder de mens, per definitie, in de mensheid, is altijd tweedracht. Strijd, jaloezie. En zo is altijd wedijver. We hebben het gesublimeerd in de sport. Die wedijver, altijd die competitie enzovoort. Maar de hele samenleving steekt zo in elkaar. Want je kan wel proberen het hoogste te bereiken, maar dat kan alleen maar als anderen dat niet doen. En om te voorkomen dat anderen het hoogste bereiken, hebben wij een zaag om de poten onder hun stoelen uit te zagen en dat soort dingen meer. Hebben wij ellebogen waarmee we dan kunnen werken en in de praktijk. Roddel helpt daar heel goed mee. Iemand in een kwaad daglicht stellen, zo gaan die dingen. Enzovoort. En hoe meer er afvallen, hoe leuker wij het vinden, want dan blijven we alleen over. En zo bereiken wij de top. He? Vind altijd leuk. Of vind altijd vermakelijk. Om de paar maanden krijgen we een nieuwe, opperbaas van het leger in Nederland. He? Zo weet het ook weer, de generaal. Generaal inspecteur heet het zo? De hoogste baas van het leger, de hoogste militair. Nee. Om voor de hand liggende redenen, maar goed, hè. En die worden dat dan, dan zijn ze al rent in de 50 en met 55 gaan ze met pensioen, dus ze zijn er maar even, zijn ze alleen over, of zijn ze generaal inspecteur of wat het dan is, en een paar maanden later gaan ze met pensioen en dan komt de volgende enzovoort. Ik vind het altijd vermakelijk. Hoeveel hebben we er nu nog? En wie wordt de volgende? Net als met de paus altijd. Hè? Je hebt een stelletje kardinaals en één van die kan het maar worden. En dan is het weer voor jaren geregeld, dikwijls. Dus ja, het wordt altijd spannend. Hè? Wie gaat de wedstrijd winnen? Het is net de Tour de France of de Formule 1 of wat het maar was ook alweer. Hè? Het is een race in het leven. Maar het is menselijk geredeneerd. En de Heer zei, als je hier wat hoogst wil worden... dat kan wel wezen, maar als baas zegt hij, als je bij mij wat hoogst wil worden, moet je hier vernederd worden. Moet je hier leren dienen. En voor de Heer persoonlijk gold dat ook. Zijn uiterste vernedering, dienstbaarheid, leidde tot uiterste verhoging. Dat is niet naar de mens. Dat is zelfs volstrekt omgekeerd. Dat wil je dat nog? Maar het dienen van de Heer, dat geeft uitzicht op verhoging. Die wij niet zelf bewerkstelligen, maar waarmee de Heer ons zal belonen. Want zo doet Hij dat. En dat zijn zijn wetten, zijn zijn regels, dat zijn zijn normen en waarden. Die gelden niet in de wereld als zodanig, maar die gelden onder gelovigen uiteraard. Dat is wat Hij met hen doet. En wat die Korintiërs betreft, de een was Rooms-Katholiek, de ander was gereformeerd, de ander was van, de ander was zevendaags adventist, en nog ander was zelfs een mormoon, een beetje veel wat ze allemaal waren. Want dat is toch de strekking ervan? De een was van Paulus en de ander van Apollos en de andere van Kefas, om de naam van Petrus niet meteen te noemen. En je had er zelfs die waren van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Kortheidshalve van Christus. Die daardoor ook een partijbonds werd in hun gedachten. op aards niveau. Dat is vleeselijk, maar u begrijpt toch, dat is het hele christendom in de wereld. En gemeentebouw, u weet toch waar het toe leidt? We gaan een gemeente stichten, wat krijgen we dan? We richten muurtjes op en we bepalen wie er wel en niet bij hoort. En daar hebben we zo'n stapel statuten voor, heb ik laatst nog eens gezien. En zo, om te bepalen wie er wel en niet bij hoort. Waar zijn we dus mee bezig? Per definitie met vleeselijke dingen. En ons wordt wijsgemaakt dat het werk van de Heer is. Dat is niet zo. Het werk van de Heer bestaat uit de prediking van het evangelie. En alles wat daartoe noodzakelijk is of wenselijk is. En vervolgens de prediking in het algemeen van het woord der waarheid. Dat is pak een beetje 1200 bladzijden. En alles wat daar eventueel bij komt kijken. Dat is het werk van de Heer. Nee, en dat is niet omdat wij daar ons mee bezighouden. Daarom zeg ik dat u. Het is andersom. Dat is wat het is en daarom houden wij ons mee bezig uiteraard en niet met wat anders. Meer zeg ik er liever niet over, want ja, als die dingen zegt, dan schieten mij allerlei herinneringen te binnen. Mijn geheugen is toch niet zo goed als ik hoopte. Dat wil zeggen, ik herinner me te veel uit het verleden over hoe die dingen dan gingen in de praktijk enzovoort. En dan bleek elke keer weer, tot mijn teleurstelling, dat het altijd blijkbaar toch mensenwerk was. En dat als erop aankwam, de Bijbelse waarheid ondergeschikt, die wij kenden, ondergeschikt gemaakt werd aan de tradities en de praktische regels en aan de grote monden van broeders en zusters enzovoort die hun eisen stelden. En dan moest alles weer daaraan aangepast worden om de lieve vrede willen. Dat staat dan ook in de Bijbel, dat je vrede moet houden met alle mensen en dat soort dingen meer. En, maar de Bijbel die raakte onder tafel. Dat is echt waar, dat is wat ik altijd heb meegemaakt. Zo ging het altijd. En dat komt omdat het over mensenwerk gaat. En dat is weer zo omdat men niet vertrouwt op de Heer. We hebben eens aan iemand uitgelegd hoe dat bij ons gaat enzovoort. En hebben jullie geen leden? Nee, we hebben geen leden. Niks van dat alles. En dat is geen... Maar hoe zit dat dan met de tucht? De tucht. Je moet toch kerkelijke tucht wezen. Nou ja, tucht is opvoeding en wie ons opvoedt is de Heer. En als u zich niet wil laten opvoeden, wie zijn wij dan om dat te gaan alsnog te gaan proberen? Begrijpt u dat? Wij moeten het ook aan de Heer overlaten voor onszelf en wij moeten het ook aan de Heer overlaten voor u, want wij kunnen dat ook niet doen. Zoals gezegd wordt in de Bijbel, indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden. Of zoiets. Maar als u niet wil, nou dan niet, het is niet verplicht. De grondslag van ons christelijk leven is genade. Er hoeft inderdaad niks. Niettemin, in die situatie waarin u van al uw verplichtingen ontslagen bent, omdat u hier in deze wereld sowieso dood bent, in die situatie wordt u ook vanavond van harte uitgenodigd om tot hem te komen en uw leven aan hem ter beschikking te stellen. Om die drempel over te stappen, om dat oude leven achter u te laten, dat is er oké. Okay. Het speelt een rol in uw leven van alle dag en in uw agenda. Okay, dat is zo, daar is ook niet aan te ontkomen. Wij nemen u dat niet af, wij rekenen u het ook niet aan. Wij hebben er niks over te melden. Het enige wat we te melden hebben is, wat u hier ook bent, gaat voorbij. Of dat nou leuk is of niet. Dat is voor ieder van ons waarschijnlijk verschillend, dat kan ik goed begrijpen. Maar niettemin, het telt niet. Men zou komen tot de Heer. En voor zover we ooit loon zullen ontvangen van de Heer, is het niet omdat we hier een moeizaam leven gehad hebben, of omdat we ons zo goed door dit leven heen geslagen hebben, mede vanwege onze christelijke positie of zo, vergeet het maar rustig. Voor zover wij loon ontvangen, is het op grond van wat de Heer zelf in zijn kracht en door de kracht van zijn genade in ons en door ons heeft kunnen doen. En al het andere telt niet. Zelfs al zou je kunnen zeggen, maar in uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij dat. Zegt de Heer, u kunt wel gaan. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, staat er. Ik heb er niks mee van doen gehad. Het was eigen werk. Waarvoor de naam des Heren dan wellicht ook nog ijdelijk gebruikt werd. En dat is erger dan vloeken, hoor. Ja. Nou goed. Maar dat is Paulus' frustratie. Hij heeft een boodschap aan wedergeboren mensen over het tegenwoordige werk van Christus. En hij zegt, dat is niet melk, maar dat is vaste spijs. Dat is niet voor baby's bestemd, maar het is voor degene die hun zintuigen oefenen. Dat staat hier niet, maar dat staat ergens anders. En dat lees ik u dan wel een volgende keer. Want wat de apostel doet in deze brief en nog een paar andere, is uitdrukkelijk demonstreren dat er een hoge drempel ligt tussen de kruisiging van de Heer Jezus enerzijds en anderzijds zijn opstanding en hemelvaart en hemelse positie en werk anderzijds. Soms heb ik de indruk dat die drempel in de praktijk hoger blijkt te zijn dan de drempel om te komen tot het kruis van de Heer Jezus Christus en te komen tot aanvaarding van vergeving der zonden als zodanig. En helaas, de prediking van het kruis, hoe meer dat gepredikt wordt, hoe minder men geneigd is om daarna dat kruis achter zich te laten en zich uit te strekken naar de heerlijkheid die God ons in het vooruitzicht gesteld heeft. Dat is het trieste ervan. Zodat de prediking van bepaalde Bijbelse waarheid een belemmering kan zijn om het andere deel van de Bijbelse waarheid te accepteren. En soms denk ik dat de bekende hobby's, de bekende stokpaardjes, de bekende dwaalleren zal ik maar zeggen, die bekende hobby's ook in christelijke kring die functie hebben. Mensen te bepalen bij iets specifieks, al of niet Bijbels, maar is bij specifieks te bepalen, zich daarop te richten, dat te maken tot hun targets, want het is tegenwoordig allemaal, zo heet dat toch, marketing is het toch allemaal, zich te bepalen bij bepaalde targets en daarbij al het andere uit het zicht te verliezen, net als in de sport, zo gaat het in de marketing ook en in de christelijke prediking ook. En dit soort dingen, Bijbelse waarheid met betrekking tot een hemelswerk, een hemelse toekomst van Christus, valt vanzelf weg. Daarom hoor je niks meer over wederkomst van Christus, behalve sensationele verhalen, af en toe in het wilde weg. En niemand trekt er zich meer wat van aan. Maar daarom hoor je ook niks over wat de Bijbel leert, over het tegenwoordige werk van Christus. Men heeft er geen belang bij. En ik hoop dat dat bij u anders is. Dat u nou eindelijk ik bedoel het niet persoonlijk uiteraard meteen, maar dat u nou eindelijk dat die melk is loslaat en dat vlees en die oude mens en eindelijk uw gedachten kunt richten op de Heer zelf. Vergetende hetgeen achter is, heet dat. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En daarover hebben wij het weer de volgende keer.